Gemeente, ik deel u mee dat er huisbezoek gedaan zal worden deze week op maandagavond, zo de Heere wil, bij mevrouw Leni Kraak en bij de familie Steenbeek. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 59, het eerste vers. Red mij, o God, uit vijands handen, verlos mij van de dwingelanden. Psalm 59, het eerste vers. Lezing vanavond is uit het Evangelie naar Marcus, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Marcus 5, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht. En zij kwamen over op de andere zijde van de zee in het land der Gadarenen. En zoals hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem, en met een grote stem roepende zeide hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat ge me niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Er waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was. En ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich allen. Nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond weer naar de synagoge van Capernaum gaan, zoals ons daarover verteld wordt in het eerste hoofdstuk van Marcus. Marcus hoofdstuk 1. We hebben er met elkaar bij stilgestaan dat de Heer Jezus in die synagoge is geweest en dat hij daar geleerd heeft, zoals ons in vers 21 verteld wordt. En we hebben gelet op de reactie die dat teweeg bracht. Ze versloegen zich over zijn leer. En waarom ze dat deden, dat was omdat hij hen leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Maar dan is er een tweede gebeurtenis in die synagoge. We vinden die beschreven in de versen 23 tot en met 28 van Marcus 1. Onze tekst is evenwel niet dat hele gedeelte, maar alleen de versen 23 en 24. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van het woord des Heren. En dan willen we in onze gebeden onze broeder Van der Baan uit de Dirk Bosstraat gedenken, die morgen in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een behandeling. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in gebed, nu wij hier vanavond bijeen zijn en nu we samen ons mogen zetten voor de tweede maal op deze dag onder de verkondiging van het heilig evangelie. Heren, wat hebben we het ook nu weer nodig om door u zelf verlicht te worden in ons verstand en om van uw bekwaamheid te spreken om de schriften te verstaan. Het zij dat we geroepen worden om de schriften te verklaren en dat woord te prediken, of dat gij ons roept om te luisteren naar dat woord en dat woord te overdenken en het straks ook mee te nemen als wij uw huis verlaten, opdat het bij ons zal blijven in de dagen die komen gaan. Ja, wat hebben we het nodig in spreken en in horen, dat gij ons verstand verlicht en ook dat gij ons hart ontsluit en dat gij uw woord tot zegen stelt. Uw woord is het enige woord, Heren, waarvan we kunnen en mogen zeggen dat het woord des levens en der zaligheid is. Het is ook het enige woord waarvan gezegd kan worden dat het ons wijs kan maken tot zaligheid. Het enige woord dat goddelijk van oorsprong, dat onfeilbaar en dat daarom gezaghebbend is. Het enige woord waardoor wij de weg der zaligheid kunnen leren kennen. Ook het enige woord waarvan gezegd kan worden dat het levend en krachtig is en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het woord dat doorgaat tot de verdeling van de ziel, van het merg en van de samenvoegselen. Ook het enige woord waarvan gezegd wordt dat het als een hamer en een vuur is. Heren, als uw woord dan die eigenschappen heeft, en die hebt u er zelf aan gegeven en daar hebt u ook van gesproken in uw woord, als uw woord dan die eigenschappen bezit, wilt u er ons iets van doen ondervinden? Ook in deze avond. In de synagoge van Capernaum waren ze verslagen over de leer van de Heer Jezus Christus. Dat was dan nog niet zaligmakend, maar er bleef toch wat van hangen en er ging van dat woord toch wat uit. Heren, laat dat om te beginnen ook onder ons zo mogen zijn. Maar mag het dan tegelijkertijd ook wel verder gaan, Heren? Mag dat woord dan vanavond inderdaad in ons midden zo heerschappij voeren dat het ons enerzijds neerslaat in ons zondaars bestaan? En dat het ons anderzijds ook de deur der genade opent, waardoor we mogen binnentreden in die zalige gemeenschap die gij aan ellendigen en aan verdorvenen nochtans schenken wilt. O Heere, doe ons iets kennen van die kracht waarmee Gij hier op aarde gewerkt hebt en waarmee Gij ook mensen uit de macht der zonde en uit de greep van de duivel en van de hel hebt bevrijd. Die kracht die Gij getoond hebt in uw wonderwerken, die kracht die Gij geopenbaard hebt vooral ook in het zalig maken van zondaren, in het rukken uit vijandsmacht van hen die daar gebonden zaten en die een prooi waren voor het verderf. Maar toen Gij kwam, Heere, toen hebt Gij hen bevrijd en in de ruimte gezet en toen hebt Gij hen door die almachtige kracht van uw woord toegepast door uw Heilige Geest uit het rijk van Satan doen overgaan in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En er was soms maar een enkel woord voor nodig om ze zo aan u te verbinden en ze zo tot een nieuw leven te brengen. Een enkel woord geladen met de krachten van de eeuwigheid hebt gij meer dan één keer willen gebruiken om zondaren aan uw dienst te verbinden en ze voor eeuwig tot uw eigendom te doen zijn. Heere, wij bidden van u, gij zijt toch nog dezelfde en uw woord is toch nog hetzelfde en uw krachten zijn toch nog dezelfde, dat gij ook vandaag onder ons in ons midden zo zou willen werken, dat u ook in ons midden uw krachten zoudt willen openbaren en dat u ook vanuit ons midden, Heere, mensen zou willen trekken met onwederstandelijke kracht, om ze te brengen tot die waarachtige kennis van u en van uw genade in de Heere Jezus. Zend daartoe uw geest uit, o God. En wilt gij, o Heilige Geest, het ook vanavond in ons midden bewijzen dat u Heere zijt en levend maakt. En dat u macht hebt om alles wat aan Satan toegevallen is, hem te ontrukken. Dat u macht hebt om doden levend te maken. Dat u macht hebt om datgene wat in de greep van de zonde en van de dood verkeert, levend maken te bearbeiden en hen dat nieuwe en dat waarachtige leven te schenken. Heere, wees gij zo aan ons gedachtig en doe gij nog wonderen in ons midden. Bouw uw kerk ook op, Heere, in het allerheiligst geloof, opdat het meer en meer ook bewust beleefd mag worden door allen die u vrezen, dat gij voor verlossing zorgt. En dat gij dat volkomen doet, dat gij ermee begint en dat gij het ook voortzet en dat gij het voleindigen zult. Dat gij alle machten van de zonde ter neer zult werpen en dat gij het rijk van de boze zult verbreken en dat gij uw volk met een eeuwige verlossing verlossen zult en dat gij ervoor instaat dat de poorten der hel uw gemeente niet overweldigen en dat niemand ze uit uw hand kan rukken en dat gij het voor al de uwen voleindigen zult. Wat er ook tegenop komt en hoezeer de hel ook tekeer mag gaan en hoeveel ongeloof en ongerechtigheid en eigen gerechtigheid we dan ook nog in ons bevinden. Maar als gij uw hand op een mensenkind gelegd hebt om hem zalig te gaan maken, Heere, dan zult u dat werk voltooien. U die het goede werk begonnen zijt bij allen die u vrezen, u zult het ook tot een goed einde brengen en daar kan de duivel niets aan veranderen. Heere, geef zo dat uw volk voedsel mag ontvangen voor onderhoud van het geloofsleven en dat ze zo gesterkt op de weg u de Heere mogen verheerlijken en u de Heere mogen dienen in oprechtheid en waarheid. Want dan is het de heilige roeping van alle die u vrezen om voor niemand anders te leven dan voor hem die hen lief gehad heeft. Heere, geef dat dat ook uit mag komen, dat dat gestalte mag krijgen, dat dat meer en meer zichtbaar mag worden. Opdat uw kerk het beseffen mag wat ge gezegd hebt. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Laat alzo uw licht schijnen. Heere, we bidden van u dat gij ons gedenken wilt in uw gunst. Niet om enig goed in ons, maar alleen om Christus wil. En dat u ons om zijnent wil ook genadig al onze zonden vergeven wilt. En dat u van ons weg wilt nemen alles waardoor wij voor u niet kunnen bestaan. Al die zonden, die verborgen zonden en die openbare zonden. Al dat afwijken van u en van uw wegen. Al die ongerechtigheden, Heere. Ook die dingen die we voor de mensen verborgen houden en die dingen die we onszelf niet eens willen bekennen, maar die u op het allervolmaaktst weet. Heere, we bidden van u, verzoen onze ongerechtigheden om het bloed van de Heere Jezus. Wees gij met ons in alle levensomstandigheden, in alle gang die gij met ons leven gaat, in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en in ziekte, in vreugde en in droefheid. Heere, wilt gij in ieder van ons leren om waarachtig te geloven, ook in het stuk der voorzienigheid. Geef dat aan diegenen die beproefd worden en die gekastijd worden en wier leven gekenmerkt wordt door tegenspoeden, door droefheid, door smart, door rouw. Om dan toch te geloven, Heere, dat gij het alles ten goede bedoelt. En dat gij het ook ten goede wilt wenden, geef dat dat ook ondervonden mag worden. En dat zo ook in alle droefheid en tegenspoed het oog maar op u de Heere gevestigd mag zijn. Wees met onze broeder van der Baan die een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. Heere, wees hem daarin nabij en geef dat het ook alles een goed resultaat mag hebben. En dat ook hierin uw zorg over zijn leven nog tot openbaring mag komen. Maar laat het dan ook verder aan zijn ziel gezegend en geheiligd worden. En zo bidden wij voor alle die beproefd worden, Heere. Voor alle die het moeilijk hebben. Heere, wees gij met uw ontferming nabij. En hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 54, het eerste en het tweede vers. Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En want vreemden steken het hoofd omhoog. 54, 1 en 2. tekstwoord van vanavond verplaatst ons dus opnieuw naar de synagoge van Capernaum, waar de gemeente, de Joodse gemeente bij elkaar is en waar de Heere Jezus ook aanwezig is. Want we weten uit het evangelie, en dat wordt ons herhaaldelijk verteld, dat de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde meegeleefd heeft met het Joodse volk, ook wat de godsdienst betreft. En we vinden hem dan ook geregeld met de gemeente opgegaan naar de plaats van het gebed. We zien hem meer dan één keer in de tempel, het centrale heiligdom in Jeruzalem. Maar we zien hem ook keer op keer in een van de lokale godshuizen, de synagogen. Zo ook hier in Capernaum. We hebben er met elkaar bij stilgestaan dat de Heere daar het woord genomen heeft. Nadat hem naar alle waarschijnlijkheid gevraagd is of hij het woord wilde nemen. Zo ging het althans in de synagoge van Nazareth, waar we in het vierde hoofdstuk van Lucas over lezen. In ieder geval, de Heere heeft daar het woord gevoerd. De Heere heeft daar het woord verkondigd. Hij heeft, zoals Marcus dat noemt, geleerd. En dat heeft indruk gemaakt. Diepe indruk. Ze waren verslagen over zijn leer. En ze wisten ook waarom. Waarom dat zo'n indruk maakte. Hij sprak met gezag, als machthebbende. En ze voelden er allemaal wat van aan, dat dat woord wat hij sprak de waarheid is. Hoe anders dan wanneer ze luisterden naar hun schriftgeleerden. Wat was de prediking van hun schriftgeleerden vergeleken met deze prediking, arm en armzalig? En daar zijn ze diep door getroffen. En dan is daar plotseling, of de Heer Jezus nog aan het woord is, of dat hij zijn prediking beëindigd heeft, weet ik niet. Maar dan is daar plotseling in de synagoge een gil, een schreeuw, afkomstig van een van die synagogegangers. Een doordringend gekrijs van een bezetene, van iemand van wie staat geschreven dat hij een onreine geest had. En die riep uit, die schreeuwde. We komen hier in het evangelie in aanraking met bezetenheid. En u weet dat wel, dat wordt ons in de evangelie nogal eens meer ter sprake gebracht. Bezetenheid, wat is dat voor een verschijnsel? U moet weten dat de duivel de Heere God altijd imiteert. En nu in deze periode waar ons de evangelieën van vertellen, is God in het vlees. Niet waar, dat is gebeurd met de menswording, met de vleeswording van het woord. Toen de Heere Jezus op deze aarde kwam, en toen was daar die verborgenheid ter godzaligheid die groot is. God geopenbaard in het vlees. Als God in het vlees komt, doet de duivel dat na. Dan komt ook de duivel in het vlees. En vandaar dat we in die tijd zoveel bezetenen tegenkomen. En dat de evangeliën ons nogal eens van bezetenen moeten vertellen. De duivel in het vlees. Dan heeft de duivel beslag gelegd op mensen die hij totaal onder zijn controle genomen heeft. En waarbij hij en hun ziel en hun lichaam en hun verstand en alles wat ze hebben zo beheerst dat hij er helemaal gebruik van kan maken. Als zij spreken, is het de duivel die door hen spreekt. Hij bedient zich van hun mond, hij bedient zich van hun stembanden. Zo heeft hij een helemaal onder zijn macht gekregen. En soms waren er veel meer dan één boze geest in zo'n stumper gevaren. We hebben gelezen uit het 5e hoofdstuk van Marcus een ander voorbeeld van bezetenheid. En daar was het helemaal erg. Want als de Heer Jezus aan die man vraagt hoe zijn naam is, dan zegt hij: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. Vele boze geesten hebben hun intrek genomen in de ziel van die mens en hij is er zo erbarmelijk aan toe. Lees dat nog maar eens na in Marcus 5, dat hij in de graven huist en dat hij met geen mogelijkheid te binden is, of men hem nou met touwen of met ketenen bindt. De duivel geeft hem zoveel kracht dat hij boven menselijke prestaties verricht. En in ieder geval, hij is volledig onder de heerschappij van de boze gekomen. En we krijgen de indruk dat bij deze bezetene, ik keer nu terug tot onze tekst, deze bezetene in de synagoge van Capernaum ook door in ieder geval meer dan één demon bezet is gehouden, want hij spreekt in ieder geval in het meervoud. In vers 24, wat hebben wij met u te doen? Maar hoe dat zij, deze mens is ook een willoos instrument van de duivel geworden. Als het over bezetenheid gaat, en dat is een misverstand dat zo hier en daar nogal eens voorkomt, en daarom ik wil dat even erbij zeggen, moet u niet denken aan een of andere ziekte in de eerste plaats. Het kan met een ziekte gepaard gaan, zoals bij die maanzieke jongen die zeer waarschijnlijk aan epilepsie, aanvallende ziekte leed, maar die daarbij dan tegelijkertijd ook bezeten was. Het kan samengaan, een bepaalde ziekte en bezetenheid. En in Matthäus 12 lezen wij van een bezetene die doof en stom was, die dus een lichamelijk gebrek had en tegelijk bezeten was. Maar afgedacht nog van die lichamelijke kwalen, waarvan wij dus bij deze bezetenen niet lezen, is er dat verschrikkelijke dat iemand een huis van de duivel geworden is. Bezet gebied van de boze. En dan is hier sprake van een onreine geest. Dat heeft natuurlijk ook betekenis, niet alleen maar een boze geest, dat is een tamelijk algemene aanduiding voor een duivel, maar hier is het ook nog een onreine geest. En dat zou er best eens op kunnen wijzen dat deze demon of deze duivelen die in deze man huizen, hem brengen in zijn gedachtenleven en in zijn dadenleven tot allerlei onreinheid, onzedelijkheid in wat hij zegt en in zijn manier van leven. Hij was in ieder geval zichzelf niet meer meester. Voorwaar een grote stumper. Een slaaf. Een beklagenswaardig slachtoffer van de macht van de duivel. Die man zit in de synagoge. Dat zal ook wel niet voor het eerst zijn. Hij zal daar wel geregeld zijn geweest. Want die bezetenen, tenminste sommigen van hen, gedroegen zich nu ook niet altijd als bezetenen. Satan vierde die teugel wel eens en dan waren ze bij bepaalde perioden in hun leven bijna weer normaal. Hij is in de synagoge en daar heeft hij dan ook al meer gezeten. Maar of hij nu veel of weinig naar de synagoge ging, hij werd er niet beter van. Daar was geen genezing voor hem te vinden. Of ze daar nu de wet van Mozes lazen of de profeten en meer niet, dat hielp hem niet. Of ze daar nu met elkaar baden, dat hielp hem ook niet. Godsdienst alleen verlost een mens niet uit de macht van de duivel. Daar is nog een andere kracht, een grotere kracht voor nodig, om in zo'n geval voor verlossing te zorgen. Wel nu, hij is daar, terwijl de Heer Jezus daar ook is. En terwijl de Heer Jezus spreekt of net klaar is met preken, begint deze bezetene, en dat is niet zijn eigen initiatief, dat doet hij niet zelf, maar dat is die boze geest in hem, begint hij uit te roepen, begint hij te schreeuwen. Waarom? Waarom kan hij zich niet rustig houden? Waarom eerbiedigt hij de stilte van dat huis des Heren niet? Wel, er is een strijd gaande in deze wereld. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En het vrouwenzaad is gekomen, de beloofde. En de slang ondervindt dat hij gekomen is. Ze hebben elkaar al ontmoet in de woestijn. En toen had de duivel niets aan hem. De duivel kon op geen enkele plaats binnendringen in de ziel van Jezus om hem tot zonde te verleiden. De eerste overwinning is door de Heer Jezus behaald. En toen uit de woestijn is Jezus gegaan, eerst nog weer even terug naar Johannes de Doper om daar zijn eerste discipelen te roepen en daarna met die eerste discipelen naar Galilea en daar is hij begonnen te prediken. Daar is hij begonnen, hetzelfde thema van de Johannes de Doper heeft hij daar gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Satan, die zijn eerste nederlaag geleden heeft, die geen vat op Christus kon krijgen, hoewel hij het 40 dagen en 40 nachten lang geprobeerd heeft, Satan heeft Jezus voetstappen gevolgd. Hij is overal bij hem geweest als zijn onafscheidelijke schaduw. Waar hij ook ging, of hij was aan de oever van het meer van Galilea, of dat hij was in een synagoge, of dat hij was op de berghelling. Waar hij ook was en wat hij ook deed, altijd was daar de boze om hem te beloeren. Om hem in zijn, om zijn daden te zien, om zijn woorden te horen. Want hij was zich bewust van de strijd die ontbrand was. Hij was zich bewust van dat koninkrijk dat komen ging. Hij was zich bewust van de bedoeling die Christus had bij zijn komst in het vlees. Daarom is hij er overal bij waar Jezus is en waar het woord van Jezus is. En hij is ook naar die synagoge gegaan. Daar kwam hij trouwens ook wel vaker. Want hij slaat geen plaats van gebed en hij slaat geen plaats waar mensen onder het woord komen over. Maar hij had het altijd makkelijk in de synagoge. Hij kon altijd op zijn achterste bank blijven zitten, zonder dat hij zich nou bijzonder druk hoefde te maken, want de mensen sliepen daar geestelijk gesproken rustig verder. En dat gepreek van die schriftgeleerden, dat heeft er nog nooit één onrustig gemaakt. En er is nog nooit een geweten opgeschrikt. En er is nog nooit een mens door de boodschap zoals zij die bracht in zijn schuld gezet. En dus ze gingen rustig door, ondanks al hun trouwe komst, opkomst naar de synagoge. En Satan en zijn trawanten, ze hadden het altijd betrekkelijk gemakkelijk in de synagoge. Maar dat is nu anders. Dat is nu anders. Hij heeft dat ook gemerkt, dat dat woord van Jezus met macht was. En dat heeft hem zelf doen sidderen. Jacobus zegt het, de duivelen geloven dat er een enige God is. En ze sidderen. Hij is, heeft gesidderd voor dat woord van Jezus. Dat blijkt ook wel uit wat die bezetene straks zegt. Of beter door, uit wat hij door middel van die bezetene zegt. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Is die benauwd voor? Hij heeft ook gemerkt de indruk die dat op die mensen maakte, dat woord van de Heere Jezus. En we weten Dat was het woord waarin Christus zichzelf verkondigde. Waarin hij zei, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En waarin hij zichzelf presenteerde als die zaligmaker van zondaren, als diegene die gekomen was om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart. En al die woorden die de schrift ons spreekt over de komende Messias, ze zijn in hem vlees en bloed geworden. Zie, hier ben ik, zo mocht hij zeggen. Zie, hier ben ik, gekomen door de wil des Vaders, om de ellendigen te troosten en de schuldigen te redden, en om vergeving van zonde te schenken aan de boetvaardigen. En hij heeft gemerkt dat hoe dan ook, maar dat woord, zei het dan niet zaligmakend, toch indruk maakte. En dan weet hij dat het voor hem en voor zijn rijk gevaarlijk wordt. En hij weet dat als dat woord van Christus verder gaat, dieper binnendringt in die mensenlevens, als het hun hart gaat raken, niet alleen hun geweten, maar als het hun hart gaat raken, dat dat woord dan met zoveel kracht gaat komen, dat hij er niets meer aan veranderen kan. En dus, vast besloten om het woord Gods door de prediking van Jezus in zijn loop te stuiten, gaat hij de strijd met de Heere Jezus opnieuw aan. De indruk die die prediking gemaakt heeft, moet verdwijnen. De mensen moeten daar niet langer mee bezig zijn. Ze moeten dat woord vergeten zijn, voordat ze de synagoge verlaten. En ze mogen zeker niet tot geloof in de woorden van de Heere Jezus komen. En laat er nu niemand in Capernaum synagoge zijn die voor hem op de knieën valt met de bede, wat moet ik doen om zalig te worden? Want dan weet de duivel dat hij het in beginsel al verloren heeft. Dus de aandacht moet worden afgeleid. De aandacht moet op wat anders worden gericht. En wat doet hij? Hij heeft daar één die in zijn greep is, en die werpt hij in de strijd. En die bezetene, in wie die onreine geest is, roept uit. Daarom, die schreeuw, waar ze allemaal van opkijken. En wat roept die duivel dan? Wat zegt hij via de lippen en de stembanden van dit armzalige mensenkind? Drie dingen worden er eigenlijk gezegd in dat woord. Er is in de eerste plaats een woord waarin afschuw uitgedrukt wordt. Laten we dat maar eerst zien. Afschuw, want hier is de onreine geest tegenover die heilige Zoon van God. En alles wat onrein is, alles wat verdorven en vuil is, dat heeft in het diepst van zijn bestaan een afschuw van de heiligheid Gods. Omdat het ervoor siddert. Laat af. Wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener. Er staat eigenlijk, wat is er tussen u en ons? Wat hebben wij gemeenschappelijk? Niets. Waarom komt u op ons terrein? Wat hebben wij met elkaar te maken? En daarin ligt de wens tot uitdrukking gebracht dat Satan had gehoopt dat Jezus weg zou blijven. En dan is er in de tweede plaats het woord waarin duidelijk de vrees van Satan, van die onreine geest, in uitgedrukt wordt. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Satan weet dat dat zijn lot zal zijn. Dat hij verdorven zal worden. Dat hij in de afgrond geworpen zal worden. Daar is hij bang voor. We zagen dat in Marcus 5 ook. Als die duivelen, die demonen, die legio demonen de Heere Jezus bidden, dat hij ze toch alsjeblieft niet in de afgrond zal heen sturen. En dan mogen ze in die kudde zwijnen varen. Satan is bang voor het oordeel Gods. En tenslotte is daar ook een woord, en dat is het meest opmerkelijke, dat Satan, dat deze onreine geest hierin moet erkennen dat Jezus zijn meerdere is. Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. En dat is dan zoveel als een geloofsbelijdenis. Ja, uitgesproken met een satanisch geloof, maar het is wel de waarheid wat hij hier zegt. Jezus is de heilige Gods. Jezus is van God gezonden in deze wereld. Jezus is de machthebber. En Satan moet dat hier erkennen. En dat is tegelijkertijd de erkentenis van zijn nederlaag ook. Jezus is hem de baas. Hij bezit alle macht. En zo spreekt deze onreine geest door middel van deze arme stumper in de synagoge. Zo is er als het ware een gebed. Een gebed op de lippen van deze mens. Nu, we zullen met elkaar niet verder stilstaan bij hoe dat afloopt en hoe de Heere straks reageert op deze woorden van de boze geest. Maar laten wij vanuit dit gedeelte van het woord des Heeren vanavond proberen iets te verstaan van wat Paulus noemt: zijn listen zijn ons niet onbekend. Dat hoort ook bij de kennis die Gods kind moet hebben. We moeten ook duivelskennis hebben. Althans, we moeten wat van de listen van de duivel weten. Om te weten hoe we hem kunnen verwachten. En wat we van hem kunnen verwachten. En ook hoe we aan dat schriftuurlijk vermaan gehoor kunnen geven. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Paulus heeft ook iets van de listen van Satan gekend in zijn leven. En het is de bedoeling van de Heere onder andere met deze en dergelijke passages uit het woord van God, dat we hier ook onderwijs zouden ontvangen ten aanzien van de tactiek van de boze. Kunnen we leren hoe hij in een mens werkt, hoe hij het werk Gods tegen zoekt te staan. Nee, wij moeten over die listen en over die lagen van de vorst der duisternis niet na gaan denken om daar een stukje nieuwsgierigheid in te bevredigen. Er is vandaag de dag ook een zeer ongezonde belangstelling voor de wereld van de boze geesten. Alleen maar om zijn nieuwsgierigheid te prikkelen en zijn sensatie te bevredigen. Nou, dat is natuurlijk een ongezonde zaak. Maar wel zullen we toch iets moeten weten van wat het woord van God ons laat zien over die manoeuvres. En over die bewegingen en over die listen die de vorst der duisternis uitgedacht heeft, opdat we tegen hem zouden kunnen waken. Een van de listen, een van de tactieken van de vorst der duisternis, en dat blijkt uit dit gedeelte, is dat hij actief wordt zodra het woord van God in een mensenleven wat begint te doen. Dat was het geval in de synagoge. Daar begon dat woord Gods, gepredikt door de hoogste profeet en leraar, te werken. Ik zeg niet dat er bekering kwam, helaas kunnen we dat niet zeggen over die mensen in de synagoge van Capernaum. Maar het woord ging wel wat doen. Dat is toch meer dan niets. Verslagenheid. Nu, als dat gebeurt, als er beslag komt van het woord, als er indruk komt door het woord, als hier en daar een geweten geraakt wordt door het woord, als iets gevoeld wordt van de majesteit en de kracht van het woord, dan is de duivel wakker en dan gaat hij aan het werk. Want hij gaat zijn terrein verdedigen. Hij voelt dat als een aanval, en het is ook een aanval. Hij voelt dat als een inbreuk maken op zijn terrein. En dat is de bedoeling van de Heere. Als hij zijn pijlen afschiet. En als hij dat zwaard van het woord hanteert. En als hij uitgaat om te overwinnen. Dan is dat ook met de bedoeling om het rijk van Satan ten onder te brengen. Satan gaat zich verdedigen. Laat er maar eens een mens ongerust worden over zijn ziel en zaligheid. Laat er maar eens een mens getroffen door het woord nagaan denken over die beslissende vragen hoe we voor God kunnen bestaan. Laat er maar eens iemand ongerust zijn, zodat hij in het diepst van zijn hart gevoelt dat hij bekeerd moet worden. En dat het zijn begeerte gaat worden om de Heere ook om bekering te bidden. Laat er die dingen maar eens geschieden. Wat is dit onmiddellijk gevolg? Satan gaat aan het werk. O, toen het daar in die synagoge allemaal ging zoals van ouds met die schriftgeleerden en al die rabbies die daar geciteerd werden, toen had de duivel geen werk. Al zolang ze daar onkundig blijven ten aanzien van God en ten aanzien van wat zonde is en ten aanzien van wat genade is en ten aanzien van de wezenlijke bestemming van de mens, hemel of hel, zolang ze met die dingen niet bezig zijn, kan Satan ze met rust laten. Zolang ze nog denken en wijsgemaakt worden dat ze langs de weg van de werken der wet wel wat kunnen bereiken bij de Heere en dat ze met al hun activiteiten en met hun trouw en met hun kind van Abraham zijn, allemaal wel op het goede pad zijn, laat Satan ze allemaal rustig in die waan en kan hij zich op de achtergrond houden. Maar als het woord werkelijk wat gaat doen, en als een mens gaat ontdekken dat hij er niet komt omdat hij van het geslacht van Abraham is, of omdat hij een discipel van Mozes is, of omdat hij zich inspant om goede werken te doen, als een mens gaat ontdekken dat het woord van God al die dingen wegslaat en dat daar geen grond voor de zaligheid in gelegen is en dat een mens op die gronden de eeuwigheid niet tegemoet kan reizen, als het woord werkelijk gaat onthullen wat het betekent om van God te zijn afgevallen en om schuldig te staan tegenover de Heere, en als de prediking van de Heere Jezus de accenten gaat leggen op bekeert u, en als dat indruk gaat maken, gelooft u maar, dan zal Satan alles gaan doen, juist dan, om zijn terrein te verdedigen. Dan zoekt hij de aandacht af te leiden, terwijl je aan het luisteren bent, flitst er ineens een andere gedachte door je hoofd, waardoor je afgeleid bent, waardoor de indruk weg is. Of gebeurt er iets in de bank voor je of achter je, waardoor je aandacht weg is. Of je aandacht kan erbij blijven totdat de dienst voorbij is en dan is er een ander die je wat tegen je zegt of die je aanspreekt. Het gaat over heel andere dingen. De aandacht is weg. Of je kunt tot aan je thuis, tot aan je huisdeur de aandacht nog vasthouden en de gedachten kunnen nog bezig zijn met wat het woord gezegd heeft. Maar in de huiselijke kring zijn ze niet allemaal onder de indruk van het woord geweest. En de een begint over dit en de ander begint over dat. En je wil er aanvankelijk niet in meedoen, maar je wordt langzamerhand meegezogen en de aandacht is weg. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Want dat woord moet weg uit uw gedachten. Dat woord moet weg uit uw geweten. U moet verder inslapen. Laten we erop bedacht wezen dat dit een van de dingen is die Satan in ons leven nastreeft. En zeg eens, hoeveel succes heeft hij al gehad? En hoe lang heeft hij op deze manier u al van de waarachtige bekering afgehouden? Hoe lang al? En zeker als dat doorgaat, dat werk des Heeren in een mensenleven. Zeker als dat woord meer gaat raken dan ons geweten, als dat woord ons hart gaat aanraken, als dat woord, als dat levende en krachtige woord doorgaat tot de verdeling van de zielen, van het merg en van de samenvoegselen. Als je nog nooit in je leven gemerkt hebt dat er een duivel is, word je dan gewaar. Als God zaligmakend zijn hand op een zondaar legt, dan mag die zondaar misschien al zijn levensdagen argeloos geleefd hebben ten aanzien van de duivel en het rijk van de boze. Maar dan gaat hij ontdekken dat er een boze is. En dan gaat hij ook ontdekken dat die boze hem vasthoudt. En vast wil houden. En hem niet prijs wil geven. En hem niet aan dat rijk van het licht van het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht over wil geven. En alles wat hij in zijn mogelijkheden heeft, gaat hij gebruiken, die vorst der duisternis, om dat woord in zijn loop te stuiten. En hij gaat, terwijl dat woord overtuigend werkt, twijfel zaaien. En terwijl dat woord in geloof wordt toegestemd, ongeloof opwekken. En terwijl de zonde gezien en gemeden wordt, aan de andere kant de zonde toch ook weer zo aanlokkelijk en zo begeerlijk voorstellen. En terwijl we leren worstelen met de nood van onze ziel, legt hij ons soms lam door de strik te spannen, dat we in onszelf toch onmachtig zijn om wat te doen. En zo blijft dat soms een tijd. Of dat komt weer terug. En ook als de Heere verder werkt, overwinnend verder werkt, dan doet de duivel net als vroeger die slaven-eigenaars. Er was wel eens zo'n slaaf ontsnapt. En dan zetten ze de bloedhonden op zijn spoor. Ze lieten zo'n bloedhond ruiken aan een stuk kleding van zo'n slaaf of aan het bed waar die op geslapen had. En dan zetten ze die bloedhonden op het spoor van zo'n weggevluchte slaaf om hem terug te brengen. Zo zet de duivel zijn bloedhonden op het spoor van de slaven die aan zijn macht ontrukt zijn en die door de Heere in beslag genomen zijn. De bloedhonden van de vrees, de bloedhond van de twijfel, de bloedhond van noem maar op. Zo handelt de duivel. Dat is de eerste les die we leren. Leren we hem ook? Dan is er het tweede, en dat is dan dit. Als Satan te werk gaat, dan heeft hij op geen enkele manier respect voor heilige dagen, heilige plaatsen of heilige personen. Want kijk maar waar hij is. En wanneer hij daar is, en in wiens tegenwoordigheid hij daar is. Hij is in de synagoge, waar het heilig woord van God is en waar het gebed placht te geschieden. Hij is daar op Gods eigen dag, de Sabbatdag, ingesteld door de Heere zelf. En hij is daar in de tegenwoordigheid van Gods eigen Zoon. Maar hij trekt zich van al die heilige verordeningen en van de heiligheid van Christus niets aan. Hij trekt zich er niets voor aan. Hij heeft er ook geen enkel ontzag voor, dat hier een volk bij elkaar is dat door de Heere onderwezen zal worden, waar de Heere zelf zijn hoogste profeet heeft heen gezonden, opdat ze de weg der zaligheid verkondigd zouden krijgen. Niets is deze boze heilig. Voor geen enkel ding heeft hij eerbied en ontzag. En zijn gemeenste activiteiten openbaart hij juist op de plaats waar Gods volk samenkomt. Op de plaats waar het evangeliezaad gestrooid wordt. Op de plaats waar het evangelie van Gods genade verkondigd wordt. Rekent u ermee dat hij in de kerk is? Dat hij aan uw zijde gaat als u naar Gods huis komt? Dat hij aan twee kanten naast u zit.
dat hij zijn demonen afgezonden heeft. En die heeft hij genoeg. Legio. Om u te bewaken. Om onder het woord uw gedachten te controleren. Om onder het woord uw gedachten af te leiden. En het interesseert hem niks in welke plaats hij is. Of er heilige dingen zijn. Of dat er een heilig woord is. Of dat er een heilig sacrament bediend wordt. Hij heeft nergens respect voor. En dan het derde. Wat beoogt hij? Nou, dat wordt ons duidelijk als we in de eerste plaats letten op die woorden die hij spreekt. Door de mond van die bezetene. Hij doet die bezetene als het ware bidden, niet om genade. Maar tegen genade, wat hebben wij met u te doen? Eigenlijk een verzoek dat Jezus weg wil gaan. Zoals dat ook bij Legio het geval was. En ook nog bij die mensen die na de genezing van Legio bij de Heer Jezus komen, van wie we lazen dat zij, nota bene, hem baden dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. De bede: plaag ons niet langer met het evangelie. Want zo weet Satan een mens te verblinden, dat die mens in die verblinding het evangelie niet begeert. Dat hij er niet aan herinnerd wil worden aan dat woord van God. Dat hij zaken zoals dood en oordeel en zonde en straf niet wil horen noemen. Hij wil met rust gelaten worden. Zijt gij gekomen om ons te verderven, om ons onrustig te maken? En wat is het einde van dat alles? Het ging over de vraag: wat is het doel van Satan met al deze dingen? Wat is het einde van dat alles? Wat beoogt de duivel ten diepste? Ik moet even vooruitlopen op datgene wat we volgende week nader hopen te bezien. Hij krijgt straks bevel om uit die bezetene weg te gaan, die onreine geest, vers 26. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. En dan moet hij zwichten, dan is dat woord van de heiland hem te machtig. Dan moet hij eruit, hij moet gehoorzamen. Maar wat doet hij? Wat doet hij? Op het laatst van alles, als hij het verliezen moet, probeert hij nog dit te bereiken, dat hij die man in zijn verderf mee zal kunnen sleuren. Hij scheurt hem. Een poging om hem te doden, zodat hij voor altijd toch zijn prooi zal zijn. Nou, dat laat zien wat de duivel met deze man altijd al van plan geweest is. Dat laat zien waar hij het op aanstuurt in het leven van deze stumper. Zolang hij hem nog gebruiken kan als een bezetene, en zolang hij door middel van de mond van die bezetene de aandacht in de synagoge nog kan afleiden, zolang laat hij hem nog een betrekkelijk rustig bestaan hier op aarde. Maar als hij hem straks helemaal in zijn greep kan hebben en voor eeuwig onder zijn macht kan houden, dan beoogt hij alleen zijn eeuwig verderf. Zoals hij zelf verdorven gaat worden, zo wil hij ook zijn onderdanen verderven, allemaal en zoveel als het kan. Zult u dat bedenken? Zult u dat bedenken die, ik zeg niet bezeten bent, want dat was een zeer speciaal verschijnsel, maar de schrift laat het ons toch wel weten dat we van nature allemaal kinderen des toorns zijn, die de wil des vleeses en der gedachten doen. Zult u het bedenken die nu nog naar zijn stem luistert, naar de stem van deze verleider, dat zijn doel met uw lichaam en uw ziel is te verderven. Soms kun je dat zien aan mensen. Soms kun je dat zien aan jonge mensen. Hoe Satan bezig is ze te verderven. Te scheuren. Kapot te maken. Ook naar het lichaam. En zo zal hij met de ziel ook doen. Zult u het bedenken, hoe aanlokkelijk hij de zaken ook voorstelt, en hoe beschaafd zijn voorstellen aan u ook zijn, en hoe mooi hij het kan uitstallen. Zijn bedoeling is, en er zijn er al zoveel die er te laat achter gekomen zijn, zijn bedoeling was u verscheuren. Uw ziel verwoesten. Daarom heet hij ook zo. Mensenmoordenaar. Met al zijn gevlei. En met al zijn mooie woorden. Mensenmoordenaar. Als hij die ziel van u eenmaal houdt. Als de tijd der genade voorbij is. Dan zult u nooit meer een aanlokkelijk voorstel van hem horen. Dan zal hij u pijnigen. Dan zal hij u kwellen. Dan zal hij zijn hart eraan ophalen om uw ziel eeuwig te benauwen. Verscheuren. Geeft u hem nog gehoor? Luistert u nog naar zijn influisteringen? Doet u nog gewillig zijn wil? Ook als u weet wat hij bedoelt, ook als u weet waar dat op uitloopt, ook als u weet waar hij u straks zal laten eindigen. Zoudt u niet van hem vluchten? Zoudt u hem niet beginnen te haten? Met een hartgrondige haat? En zoudt u niet vluchten om aan de greep van die onreine geest te ontkomen? Nee, in uzelf kunt u dat niet. Geen mens. Zelfs de prediking kan u er ook niet brengen. Maar, en dan loop ik toch even vooruit op de geschiedenis die komt. Die man in de synagoge was in een allerellendigste situatie. Een hopeloos geval. Daar kon de overste van de synagoge niks aan doen. Daar konden al de schriftgeleerden en al de rabbijnen van Israël niets aan doen. Daar kon de hoge priester niets aan doen. Daar stond iedereen machteloos. Maar de Heer Jezus is er ook. Een hopeloos geval? Ja, als het van ons afhankelijk was. En dan is elk zondaar een hopeloos geval. En dan is iedereen die van nature een kind des toorns is een hopeloos geval. Maar het is niet langer hopeloos nu de Heere Jezus daar in Capernaum gekomen is. En de duivel waagt veel. Hij waagt veel. Als hij deze man tegen de Heere Jezus en zijn prediking opzet. Want Christus heeft zo pas nog gesproken met macht. Met gezag. En ze zijn er allemaal getuigen van geweest, van het gezag waarmee hij sprak. En de duivel is er ook van overtuigd. Van de macht die uit de woorden van Jezus klonk. Nou, als Jezus met zoveel macht kan spreken, als hij zoveel autoriteit, zoveel gezag heeft, kan hij dan niet meer? Kan hij dan niet meer? De duivel speelt hoog spel. Als hij die man laat uitroepen. Want zo geeft hij, zonder dat hij het zelf wil, de Heere Jezus gelegenheid. Om niet alleen te leren in hun synagoge. Maar ook dat andere aspect van zijn werk te gaan doen. Te gaan tonen dat hij ook gekomen is om de werken des duivels te verbreken. En daarom, zijns ondanks, moet de duivel er nog aan meewerken om de Heere Jezus gelegenheid te geven zijn werk te doen. Dat is Psalm 76 vervuld. Gewis, der mensen, maar ook der duivelen gramschap zal wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, uw grote lof nog groter maken. Nu gaat de Heere Jezus aan het werk. Met die hopeloze stumper. Hij gaat zijn almacht tonen. En de duivel moet wijken. Ja, want Christus heeft alle macht. En hij zal overwinnen. Overwint hij ook in uw leven. Amen. We zingen Psalm 68, het eerste vers. Ook aan het einde van ons samen zijn willen we ons nogmaals voor u buigen. Uw naam erkennend dat u ons gelegenheid gegeven hebt om nogmaals getuige te zijn van wat er gebeurde in de synagoge van Capernaum, waar gij als de machthebbende het woord verkondigde, maar ook waar uw werk zo tegengestaan werd. Heere, de duivel laat zich niet... De duivel is niet inactief, hij is niet werkeloos als uw werk gebeurt. En hij houdt zich niet op de achtergrond, maar hij, zoals uw woord dat ons zegt, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En op andere tijden gaat hij rond als een engel des lichts om te verblinden en een mens in het duister te houden. Gaat hij rond als die zielenmoordenaar, als die mensenmoordenaar die geen ander doel heeft dan degene die zijn prooi zijn voor eeuwig te verderven. O Heere, en we hebben er van nature geen erg in. We zijn er blind voor. Uw dienst is ons een last en Satans slavendienst is ons een lust. Uw woord... Ach, Heere, van nature kunnen we het niet zeggen dat het ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Maar het woord van Satan, dat streelt ons hart en onze zinnen wel. En we luisteren naar hem en we geven ons hart aan hem en we beseffen het niet, Heere, wat hij met dat alles voor heeft. O, wij bidden van u, als wij zo nog leven, open onze ogen en geef dat we dan tot onze schrik, maar een heilzame schrik, mogen ontdekken wat we eigenlijk aan het doen zijn en waar we mee bezig zijn en wat de toekomst van ons leven is als we zo voortgaan. O Heere, maak ons los van de boze. Verlos ons van de boze. Bevrijd ons uit zijn heerschappij en geef dat hij geen vat meer op ons heeft en dat hij het met al zijn listen en met al zijn verlokkingen en met al zijn mooie voorstellen niet langer winnen kan. Maar wilt gij door uw onwederstandelijke kracht bevrijden, Heere, zoals gij dat met die arme man in Capernaum synagoge gedaan hebt. Bevrijden en verlossen van de boze. Heere, wij bidden van u, geef dat we het beseffen mogen, dat er een strijd gaande is. En dat wij dan door genade de goede keus mogen doen. Dat we dan door genade u de Heere mogen toebehoren. Dat we dan door genade aan uw zijde mogen staan, Heere. Dat we door uw pijlen getroffen worden. Dat we door uw almacht overwonnen worden. Dat we door uw genade bekeerd worden. En dat we door uw geest aan u de Heere Jezus verbonden mogen worden. Schenk dat er het woord dan meer mag doen dan verslagenheid wekken. En indruk maken. Schenk, o God, dat dat woord bekerend mag werken. Dat dat woord een eeuwige zegen mag brengen. Dat dat woord in het midden der gemeente nog mag ingaan. En hier en daar en kon het zijn velen op de knieën brengen. En dat dat woord door uw geest toegepast ons mag brengen tot die waarachtige kennis van u in Christus Jezus de Heere. Zegen ons zo, Heere. En wilt gij onze dank aannemen voor wat u ons op deze dag ook gegeven hebt. Voor de lessen uit uw woord. Voor de beschamende lessen in vele opzichten. Voor het ontdekkende element in uw woord. Voor het vernederende ook. Maar leer ons inderdaad onszelf vernederen. Want die zullen verhoogd worden. Gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, dat we dan daar en zo gevonden mogen worden, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 140, het vierde en het achtste vers. 140, bescherm mij voor de goddelozen, o Heer, o rechter van het heelal, en laat nooit des bozen wens gelukken. 4 en 8. Van 140. Thank you. thans heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.